Nog een mededeling, gemeente. We herinneren u aan het feit dat morgen in de morgendienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de gemeente uit Psalm 85, het tweede en het derde vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? En het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree. 2 en 3 van Psalm 85. En willen u eerst luisteren naar de lezing van Gods heilige wet. En aansluitend zingen we uit Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En daarna lezen we uit het woord van God. En de schriftlezing is deze morgen uit het eerste boek Samuel en daarvan het vierde hoofdstuk. We noemen nu 1 Samuel 4 als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 79, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Thank you. 1 Samuel 4. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet ten strijde en legerde zich bij Eben Haezer. Maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor der Filistijnen aangezicht geslagen. Want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heren. En laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onzer vijanden. Het volk dan zond naar Silo. En men bracht vandaar de ark des verbonds des Heren der Heerscharen, die tussen de Cherubim woont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark des verbonds van God. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem van het juichen hoorden, zo zeiden zij: wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: wee ons, want diergelijken is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij lieden u gediend hebben, zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen. En zij vloden een iegelijk in zijn tenten. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas stierven. Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. En zijn klederen waren gescheurd en er was as op zijn hoofd. En als hij kwam ziet, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van de weg uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het aan Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli: ik ben het die uit de slagorde kom. En ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide: wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide: Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen. En er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven. En de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaren. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinehas, was bevrucht, zij zou baren. Als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden: vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvaders en haar mans wil. En ze zeide: de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vandaag en morgen, gemeente, in de vier diensten met Gods hulp nadenken over het thema van de heerlijkheid Gods. En dan is de tekst in deze dienst op deze laatste adventszondag het 21ste vers van 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 vers 21, waar het woord van God en de tekst luidt. En zij noemden het jongske Ikabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvaders en haars mans wil. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij willen vandaag en morgen, zo u het geeft, nadenken over uw heerlijkheid. Maar hoe zal dat kunnen? Hoe zal een mensentong uw heerlijkheid kunnen uitdrukken en naar recht en waarde kunnen beschrijven wie gij in uw heerlijkheid zijt? Daar zijn onze woorden te arm voor. En bovendien, we zijn zondige mensen. Mensen wier leven en wier denken en wier taal door de zonde zo is aangetast. En hoe zouden zondige mensen kunnen spreken van uw eer en van uw heerlijkheid? We lezen het in het gedeelte wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Juist vanwege de zonde moet de heerlijkheid vertrekken. Weggaan en komt er duisternis, inktzwarte duisternis over Israël en over de wereld. Zo is het ook bij ons van nature. Die duisternis heerst, die duisternis waarin geen straal van de heerlijkheid Gods kan doordringen. Heere, geef dat we dat mogen verstaan voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat die duisternis die wij door de zonde gemaakt hebben, die wij door de zonde over ons gehaald hebben, zo dicht en zo zwaar is, dat er nooit een lichtsprankeltje door kan. Van ons uit niet. Maar wil dan vanmorgen en deze dagen heel bijzonder laten zien dat het daarom alleen mogelijk is. Door het wonder van uw genade, door de vrije gunst die eeuwig u bewoog en waarin ge gedacht hebt aan uw genade en uw Zoon gezonden hebt in deze wereld waar geen heerlijkheid meer te vinden is en dat ge gekomen zijt en dat het daarom mogelijk is voor zondige mensen om de heerlijkheid Gods te zien, ja, dat die heerlijkheid Gods hen omstraalt en omschijnt. En dat het getuigenis van die heerlijkheid klinkt in hun oren. Heere, zou u daartoe de prediking van deze dienst en van deze dagen willen gebruiken. Om zondaren te ontdekken aan de duisternis van hun eigen bestaan. Aan de heerlijkheidsloosheid van hun eigen leven. En zou u het woord ook willen gebruiken dat zondaren die heerlijkheid mogen gaan zien die te vinden is in de grootste gave van uw hart en van uw hand, de Heere Jezus Christus. Heere, open onze ogen daarvoor. Open ons hart daarvoor, opdat wij mogen zien. En als dan vanmorgen deze ernstige geschiedenis, waar als het ware een sluier van ellende en troosteloosheid overligt, onze aandacht vraagt: Heere, doordring ons dan van de ernst van het buiten uw leven, van het zonder uw heerlijkheid zijn. Doordring ons van de ernst van de zonde en van het ongeloof en van de onbekeerlijkheid. En leer ons daaronder buigen, niet in een doffe berusting, maar dat daar de levende roep om wederkeer, keer weder God der legermachten, dat die daaruit geboren wordt. De roep om uw heerlijkheid, om uw gunst, om uw genade. Genade die onverdiend is. Genade die we bij onszelf niet kunnen verwachten. Die zelfs niet verwacht kan worden wanneer een nieuw geslacht geboren wordt. Wanneer Ichabod geboren wordt. Of wanneer onze kinderen geboren worden. Maar die alleen verwacht mag worden van het kind dat geboren is. Jezus Christus. De geboren zaligmaker. Die de heerlijkheid Gods op deze aarde deed schijnen. Heere, wil zo in ons midden zijn. En wil ons onderwijzen. Het zij dat we u niet kennen. O, dring dan deze boodschap. Dring ze tot op ons hart. En wil u geven dat er vanuit het woord zoveel klem en zoveel drang van u en van uw geest mee mag komen. Dat zondaren gaan zien wat uw woord aan hen te zeggen heeft. Wil u ook uw kinderen onderwijzen, Heere? Wil u geven dat ze mogen zien hoe nodig het is om de zaligheid nu maar steeds meer buiten zichzelf te zoeken? Want bij hen is de eerlijkheid niet. Ichabod, dat staat ook geschreven op het vleeselijk bestaan van al uw kinderen. Maar wil u geven dat ze de eer en de heerlijkheid van u meer en meer mogen zoeken en mogen vinden in die ene naam die onder de hemel gegeven is. Heere, schenk ook het doorbrekende licht aan hen die bij uw volk zich niet durven scharen. En die met de wereld niet mee kunnen. Maar die in het donker rondtasten als een blinde aan de wand. Die zichzelf moeten aanklagen. En die vragen, waar is de heerlijkheid? Waar is de koning der ere? Heere, zou u het vanmorgen door de sluiers van deze oud-testamentische geschiedenis heen willen laten zien. Waar hij is en vooral wie hij is. Opdat zondaren die zichzelf niet kunnen helpen en het bij zichzelf niet kunnen vinden, de zaligheid mogen ontdekken in die ene. We bidden u, Heere, wees u zo met ons allen. Geef ons, zoals we hier zijn in de kerk en zoals we meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon, uw zegen. Wil u zijn met degene die het moeilijk hebben. U kent allen die eenzaam zijn, die man of vrouw moesten missen door de dood, die een kind ten grave moesten dragen, die misschien kort geleden of alweer wat langer geleden stonden bij het graf van hun vader of van hun moeder. Heren, wanneer het verdriet er is, en dat is er onder ons, zou u dan willen geven wanneer het in deze donkere dagen aan het einde van het jaar soms opnieuw kan bovenkomen dat de vertroostingen Israëls, die alleen troosten kunnen, deel mogen zijn van allen die verdriet kennen. Wees u ook, Heren, met allen die op andere manieren een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan degenen die ziek zijn. Er zijn er vele ziek. Soms is het maar betrekkelijk gering, maar soms is het ook ernstig en er zijn zorgen over de gezondheid van sommigen onder ons. We dragen hen allen aan u op en bidden of u uitkomst wilt geven en vooral of tijden van zorgen en ziekte ons mogen uitdrijven tot de troon van uw genade. We willen heel in het bijzonder zuster Bijkerk aan u opdragen die in het ziekenhuis ligt en na de kerstdagen een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wil u haar gedenken. En wil u bij alle klachten en moeite die er zijn haar de kracht geven die ze nodig heeft. En vooral uw bijstand haar niet onttrekken. Gedenk haar in uw gunst. We willen ook denken aan zuster Stolk, die de tweede kerstdag zal moeten worden opgenomen en deze week ook een operatie hoopt te ondergaan. Heere, wil u met haar gaan als ze naar het ziekenhuis in Rotterdam gaat, en wil u met haar gaan ook op de operatietafel. En wil u geven dat alles goed mag gaan. Maar vooral smeken we u, wees u haar nabij in uw goddelijke ontfermingen en genade. We willen uw naam ook dank zeggen voor zegeningen die u gaf. We zeggen uw naam dank dat zuster Verhagen deze morgen weer in de kerk mag zijn na een periode van ziekte. Een periode ook waarin ze in het ziekenhuis heeft gelegen en een ingreep onderging. Heere, het is uw goedheid dat ze weer zo ver herstellen mocht dat ze hier kan zijn. Wil u zelf de dank in het hart leggen. En wil u haar ook in de toekomst nabij zijn en de krachten geven die ze nodig heeft, en ook in alle opzichten naar het lichaam uw hulp en uw gunst doen blijken. Gedenk haar naar uw goddelijke trouw en naar uw goddelijke genade. We vragen u, Heere, wil u zo in alle redenen tot dankbaarheid die er zijn, en die kunnen er deze morgen ook vele zijn, ons gedenken. Geef dat wanneer er reden tot dankbaarheid zijn en zegeningen, dat we daar niet overheen mogen leven. En u die de grote gever van al het goede zijt, niet mogen vergeten, maar u mogen erkennen, ootmoedig. En dat de zegeningen en de weldaden ons aan u de Heere mogen verbinden. En wil u geven, Heere, dat de zegeningen van u, heel in het bijzonder in het licht van een geschiedenis die in al zijn aangrijpendheid voor ons staat vanmorgen, ons klein mogen maken. Want wat zijn wij beter dan Hofni en Pinehas, en dan de vrouw van Pinehas, dan Eli, dan het volk van Israël in die dagen. Heere, wat hebben we onverdiend ontzettend veel ontvangen. Laat dat ook op deze dagen, deze kerstdagen, deze adventszondag, ons ootmoedig mogen stemmen. Heere, wie ben ik en wat is mijn huis? En zo, Heere, willen we ons deze morgen en deze dagen stellen onder uw woord. Wil u dan zelf in de prediking van dat woord meekomen? Geef ons kracht, geef ons een stem om te spreken. Geef ons bovenal gedachten die geënt zijn op uw woord en in overeenstemming zijn met uw woord, opdat we niets anders verkondigen dan uw woord. En geef ons de bezieling en de kracht van uw Heilige Geest, opdat we slechts hoeven door te geven en het woord in alle ernst en in alle klem, maar ook in alle ruimte en in alle lieflijkheid verkondigd mag worden. En wil u dan geven, Heere, dat wanneer het gaat over uw heerlijkheid en we in de duistere diepten van de heerlijkheid die weg is beginnen vanmorgen, dat toch die grote gave, die allergrootste gave, die onuitsprekelijke gave die in Christus Jezus geschonken is, onze harten mag beroeren, onze harten in vervoering mag brengen, onze harten mag verbreken. En dat het zo een gezegende laatste adventszondag en gezegende kerstdagen mogen worden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Heere, dat kan alleen van u komen. Wil u het dan geven? Niet om ons, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 78. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 78, de versen die op deze geschiedenis betrekking hebben. Het 30ste vers, dit hoorde God en heeft op het veldst ontstoken dit boos bestaan op Israël gewroken. Het 31ste vers, het onderpand van het heerlijk alvermogen Zijn heilige ark gaf hij voor Israëls ogen de Filistijn in de ongewijde handen. En het 32e vers. Het vuur verslond de strijdbre jongelingen der maagdenlof. Vergat men op te zingen hun priesterschap. Hoe hoog door God verheven, werd laag verneerd, aan het zwaard ten prooi gegeven. Psalm 78, de versen 30, 31 en 32. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 90, het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Psalm 90, het 9e vers aan het einde van de prediking. We denken er misschien wel eens over na, gemeente, dat we wat zouden moeten missen. En wat zou nou het ergste zijn om te missen? Onze welvaart? Dat zou niet makkelijk zijn, denk ik, voor ouderen en zeker niet voor jongeren. om te moeten leven in een tijd waarin alles zo schraal zou zijn als bijvoorbeeld in de tijd van de oorlog of in de tijd van de jaren 30. Misschien nog erger als je degene die je lief zijn zou moeten missen. Je vader, je moeder, je man, je vrouw, een van je kinderen. Ja, dat is verschrikkelijk erg. Daar kan iemand die dat niet meegemaakt heeft eigenlijk niet eens inkomen en ook niet over praten. Maar hoe moeilijk en hoe erg zulke vormen van gemis ook kunnen zijn, is dat nu echt het ergste? Of zou er nog iets zijn wat nog dieper grijpt en nog zwaarder weegt? Ja, misschien toch, zeker toch, dat ene niet. God te missen. Gods genade te missen. Gods gunst te missen. Is dat niet het ergste gemis in het leven van een mensenkind? Is dat niet het grootste gemis wanneer een land, een volk verstoken is van de genade en van de gunst van de Heere? Wel, daar gaat het eigenlijk over in de woorden van onze tekst die we op deze laatste Adventszondag 1995 hebben opengeslagen. Als de stervende vrouw van Pinehas haar laatste woorden spreekt en haar kindje zijn naam geeft. Ichabod, de eer, de heerlijkheid is weg. We willen daar met Gods hulp over nadenken. En het thema voor de prediking van deze morgen is Ichabod. De heerlijkheid is vergaan. Daarbij letten we op twee dingen. Allereerst zien we hierin een klacht om het verdwijnen van Gods heerlijkheid. En in de tweede plaats zien we hierin een roep om de terugkeer van Gods heerlijkheid. Ichabod, de heerlijkheid is vergaan. Een klacht om het verdwijnen van Gods heerlijkheid. En in de tweede plaats een roep om de terugkeer van Gods heerlijkheid. Over deze hele geschiedenis ligt eigenlijk een waas van ellende en van dood. Want het slot van dit hoofdstuk beschrijft dan wel dat een jongetje geboren wordt, en dat is zeker in de taal van het oude Israël en van het Oude Testament altijd een blijde mare. Maar dat jongetje wordt geboren op de sterfdag van zijn vader en op de sterfdag van zijn moeder. Stelt u het zich eens voor, elke verjaardag die de kleine Ichabod mocht beleven, was het ook de gedenkdag van het sterven van vader en van moeder. En nog afgedacht van alle omstandigheden, dat is meteen al iets van de grauwe ellende die over deze hele geschiedenis ligt. Want wat vertelt de geschiedenis? Wel, de geschiedenis vertelt dat Israël in de dagen waarin de richteren over Israël richten, weer eens in oorlog gewikkeld was met de Filistijnen. Jarenlang was Israël geknecht onder de Filistijnen. Telkens bleken die volken die woonden aan de zee in Palestina of het Filistijnenland te sterk voor Israël. Het waren dan ook Europeanen. Ze waren van Kreta of misschien wel uit Griekenland afkomstig en stonden bekend in het Oude Oosten als de zeevolken, de volken die van overzee kwamen. En in de afbeeldingen in Egypte worden ze getekend als krachtige, lange mensen en sommige van hen met blonde haren. Zeevolken, krachtige mensen, die strijden gewend waren en die telkens weer voor Israël te sterk waren. Maar in het begin van het hoofdstuk blijkt niets van het feit dat Israël tegen die vijanden opziet. Dat lezen we bij andere veldslagen die tegen de Filistijnen geleverd worden wel. Dat Israël angstig was en soms naar de Heere of naar de goden om raad ging. Nee, nu is er een soort optimisme waarbij men de veldslag vrijmoedig onder ogen ziet. En het volk legert zich bij Eben-Haezer en de Filistijnen daartegenover op de heuvels van Afek. En dan volgt de veldslag. En het blijkt al spoedig wanneer de veldslag uitwaaiert over de velden en het gevecht in een gevecht van man tegen man ontaardt, dat Israël niet opgewassen is tegen de krachtige Filistijnen. En ze lijden een nederlaag. 4000 man vallen. Dat is erg. Want 4000 man is bij de bevolkingsaantallen van die tijd een heel groot deel van de weerbare mannen. Maar nog blijkt de geestkracht van Israël niet gebroken. Ze vragen zich kort af, wat is toch de reden dat deze veldslag verloren ging? Ze likken hun wonden als het ware en dan opeens komt de naam van de ark in de gesprekken naar boven. En ze zeggen het, ja, vroeger, toen gebeurde het dat de Heere met ons was en de Heere was met ons wanneer de ark ons voorging. Want de ark van het verbond was niet alleen maar het teken van de tegenwoordigheid van God in het heiligdom. Wanneer op die ark het bloed van de verzoening gesprengd werd, dan betuigde en betoonde de Heere dat hij de zonde om het bloed wilde vergeven. Maar die ark was soms ook letterlijk de voorganger van Israël in dagen van strijd. Denkt u maar aan de inname van het beloofde land, aan de val van Jericho, dan moest de ark voorop gaan. En dan was de ark het teken van de aanwezigheid van God, van het feit dat God streed in de slagorden van Israël. En men dacht daar in dat legerkamp in Eben-Haezer, nu zullen we dat teken van Gods tegenwoordigheid in het midden van Israël halen. We zullen het teken van de heerlijkheid Gods in ons midden halen. En dan zullen we tegen de Filistijnen bestand zijn. Als de ark in ons midden is, dan zullen we zeker de overwinning behalen. En was die ark inderdaad niet het teken van Gods tegenwoordigheid? Woonde de Heere niet zichtbaar op dat verzoendeksel met die wolk, die luchtige wolk? Werd die wolk niet genoemd de kaboot, de heerlijkheid van God? Het teken van zijn luisterrijke, majesteitelijke, maar ook genadige tegenwoordigheid? Inderdaad. En de priesters Hofni en Pinehas, de goddeloze zonen van Eli, ze geven raad en de ark wordt gehaald en het volk juicht. Alle verdriet is verdwenen. Ze juichen, want nu hebben ze het teken van de overwinning al bij zich, de ark. Nu zijn ze onschendbaar en onkwetsbaar. God is met hen. En de Filistijnen, ze zijn even verschrikt. Want het gerucht dringt door dat de ark in het midden van het legerkamp van Israël is. En die Filistijnen, ze herinneren zich alles wat die God van Israël gedaan heeft. En ze denken aan wat die God van Israël deed toen Israël uit Egypte ging. En hoe al die plagen Egypte vleugellam hebben gemaakt. Zal dat nu ook gebeuren? Het zou te begrijpen zijn, gemeente, dat die Filistijnen onder de overlegging van dit soort gedachten moedeloos geworden waren. Maar het vreemde blijkt in deze geschiedenis, ze worden niet moedeloos, ze kruipen niet terug in hun schulp. Maar ze vatten juist moed en ze zeggen, nu de God van Israël in het legerkamp is, is er des te meer reden om als een man te staan en om te vechten met alle krachten. Het vuurt hun juist aan. En daarin zien we in deze geschiedenis de verborgen leiding van God. Daarin zien we... Israëlitische geschiedenis eigenlijk al de afloop van de strijd zich aftekenen. Wat bedoel ik met die verborgen leiding van God? Dit, dat Israël dan wel het teken van Gods tegenwoordigheid, de ark van Gods heerlijkheid in haar midden had. Maar het waren zondige handen die die ark vastpakten. En het was een volk dat niet bij de wetten die in die ark verborgen lagen leefde. Men had al die jaren door onder de heerschappij van de Filistijnen gezucht. En de Heere had een profeet verwekt, Samuel. En het woord van Samuel was doorgedrongen tot Israël. Want Samuel verkondigde maar en verkondigde maar. Maar het volk wilde niet naar Gods stemmen horen. En wanneer het volk zich niets van de geboden en de inzettingen van de Heere aantrekt. Maar als het nood wordt en erop aankomt. Dan ineens denkt aan de naam van de Heere en dan oppervlakkig zich beroemt op de tegenwoordigheid van de Heere. God is met ons. Dan trekt de Heere zich terug. En dan geeft de Heere de arke teken van zijn heerlijkheid en majesteit over in de schennende handen van de Filistijnen. En dan is het zo dat het teken van zijn tegenwoordigheid, wat onder andere omstandigheden schrik en vrees zou veroorzaken bij de vijanden, nu in plaats van vrees een oproep betekent, een aanmoediging betekent tot grotere dapperheid. God is niet in het midden van Israël. Want Israël heeft de aanwezigheid van God en de gunst van God verzondigd. En daarom trekt God zich terug van Israël. En daarom trekt God zich terug van zijn eigen ark. De ark van het verbond. God zwijgt. En God trekt zich terug in zijn toorn. En in zijn oordeel. En dan kan het niet anders dat die strijd moet verschrikkelijk aflopen. En het gebeurt ook. In heel korte tijd wordt Israël nu verslagen. De ark valt in de handen van de Filistijnen. En een Benjaminiet bekleedt zichzelf met zak en as. En er loopt haastig uit het slagveld en komt bezweet aan in het oosten. In de plaats Silo, waar toen een klein heiligdom was. Waar de ark stond, de ark van het verbond onder normale omstandigheden. En daar zat de oude grijze priester Eli, die het gezien had, of in ieder geval geweten heeft, dat die ark uit het heiligdom gehaald was, en die wist dat Hofni en Pinaas met die ark dachten de overwinning te behalen. Daar zat Eli met een bang hart de uitkomst van alles af te wachten. En hij hoort het geschreeuw in de stad. Het is een rouwgeroep. En hij vraagt en de boodschapper komt en legt het hem uit. De ark is weg. In de handen van de Filistijnen. En uw beide zonen Hofni en Pinaas zijn in de strijd gevallen. En dan sterft Eli ter plekke. Van schrik valt hij. En in zijn val sterft hij. En dan bereikt uiteindelijk het nieuws van de veldslag ook het huis van een van de twee priesters van die Pinaas. Daar is de vrouw van Pinaas. Ze is in verwachting. En uit alles in de teksten blijkt dat de tijd dat zij het leven zal geven aan een kindje heel dichtbij gekomen is. Maar op het moment dat ze hoort dat de ark in de handen gevallen is van de vijanden, dat haar man en zijn broer Hofni en Pinaas gesneuveld zijn, dat haar schoonvader, de grijze priester Eli, gestorven is, komen de weeën over haar. En zoals dat in die tijd gebruikelijk was, de vrouwen uit de buurt komen om haar te helpen. En ze brengt een jongetje ter wereld. Maar de bevalling is heel zwaar. En haar levensgeesten wijken, zoals we dat wel meer in de Bijbel lezen, dat moeders in de geboorte van de kinderen het leven lieten. In vroeger eeuwen gebeurde dat zo dikwijls. Ook met de vrouw van Pinaas. En dan zeggen de vrouwen tegen haar dat ze moed mag scheppen, want dat ze een jongetje ter wereld brengt. En zeker in deze eeuwen voor de komst van de Messias gold het ter wereld brengen van een jongetje voor een vrouw als de kroon op haar leven. Niet alleen op haar huwelijk, maar ook op haar leven. Want juist in die eeuwen voorafgaande aan de komst van de zaligmaker zag men uit naar de komst van het vrouwenzaad, de beloofde zoon, de beloofde Messias. En vandaar een kind krijgen en dan ook nog een jongetje, dat was een eer, een kroon, een zegen. Maar het lijkt alsof niets deze vrouw, die moeder wordt, vreugde kan geven. En dat is, zo legt onze tekst heel nadrukkelijk uit, vooral over de wegvoering van de ark, dat de droefheid en de duisternis over haar ziel valt. Ikabod, zo zegt ze stervend, en zo noemt ze stervend haar jongetje, Ikabod. Weg is de heerlijkheid, weg is de kabod van de Heer, de heerlijkheid Gods. En zo sterft ze. En zo geeft ze stervend de naam aan haar kind. Wat een ontzettende geschiedenis eigenlijk. Wat een geschiedenis vol duisternis, ellende, rouw, verdriet en dood. Inderdaad, gemeente, daar is aan deze geschiedenis, als we die oppervlakkig lezen, nauwelijks iets aantrekkelijks te ontdekken. Het is één aaneenschakeling van zonde en van ellende en van de grauwe sluiers van de rouw en van het verdriet. Maar laten we niet vergeten wat de reden is van deze grauwe tekening. En wat de reden is dat deze vrouw stervend haar kind de naam geeft, Ikabod, weg is de heerlijkheid uit Israël. De reden is dat de ark van de Heere weg is. En die ark is het teken van Gods aanwezigheid, van Gods genadige toewending tot Israël. Ik heb het al aangestipt, maar het is goed om het nog even duidelijk te onderstrepen. Israël was het volk waar de Heere wilde wonen. En God woonde onder Israël sinds die onvergetelijke dagen in de woestijn, in het heiligdom. En in het heiligdom stond in het allerheiligste de ark. En boven die ark, boven op het verzoendeksel, liet de Heere zien zijn aanwezigheid in die wolk. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En die wolk van God boven de ark was in de woestijntijd het zichtbare teken van Gods aanwezigheid. De heerlijkheid Gods in het midden van Israël. En laten we dan ook niet vergeten dat daar een diepe, diepe symboliek achter schuil gaat. Die heerlijkheid, die majesteit van God kon alleen te midden van Israël wonen, omdat die heerlijkheid rustte op het verzoendeksel. Want God kon met die zondige Israëlieten, die afkerige en afvallige Israëlieten, geen gemeenschap hebben. Maar alleen in het bloed wat elk jaar op de grote verzoendag op het verzoendeksel gesprengd was. Zo kon God wonen. Want het bloed was het bloed dat de zonde bedekte. En het bloed was het bloed waarin de zonde verzoend en vergeven werden. Maar nu was dat alles weg. Gods aanwezigheid weg. Maar ook de ark der verzoening weg. Er kon op de grote verzoendag geen verzoening gedaan worden voor de zonde van het volk en voor de zonde van de kinderen. Begrijpt u het daarom waarom die vrouw hier in uiterste uitzichtloosheid klaagt? De eer is weg. God is weg. De verzoening is weg. Lieve mensen, zegt ze als het ware in die kreet tegen de vrouwen die bij haar staan. Als God weg is en als de heerlijkheid weg is en als de verzoening weg is, hoe zouden wij, hoe zouden onze kinderen, hoe zou dat kleine jongetje dan nog kunnen leven? Die vrouw ziet geen toekomst meer voor het land en voor het volk. Omdat de heerlijkheid van God en de verzoening met God en de genade van God verdwenen is. Eigenlijk is die vrouw ons daarin tot voorbeeld. Want die vrouw heeft in die uren van die dag ontzaggelijk veel geleden. Ja, laten we meteen de zaak maar in zijn geheel zien. Die vrouw heeft ook in de uren en in de dagen en in de maanden die aan die donkere dag vooraf gingen heel wat geleden. Ze was de vrouw van Pinehas. En we lezen dat Pinehas en Hofni Israël voorgingen in allerlei soorten van zonde. Bij het heiligdom nota bene. Die vrouw moet gezucht hebben onder de ontrouw van haar eigen man. Die vrouw moet gezucht hebben onder de schandvlekken die op het heiligdom en op de ark in Silo gelegd werden door het volk van Israël en door de priesters van Israël zelf. Nee, we hadden het niet gedacht dat er in zo'n gezin en zo'n familie nog iemand woonde die de dienst van God en die de eer van God ter harte ging. Als wij onze Bijbelse geschiedenis een beetje kennen, dan halen we bij de namen van Hofni en Pinehas onze schouders op en zeggen: Hofni en Pinehas, goddeloze mensen inderdaad. Maar in het gezin van zo'n goddeloze Pinehas woont nog een stille in de landen, een eenvoudige vrouw die God vreest en die gebukt gaat onder de zedeloosheid en onder het onrecht in Israël. Die gebukt gaat onder de schandvlekken die op de dienst van de Heere God gelegd worden. Die gebukt gaat, ja, tot in het diepst van haar ziel gegrepen wordt. Wanneer de ark van het verbond buitgemaakt is door de schennende handen van de Filistijnen. De eer is weg. Een stille in de landen, die vrouw van Pinehas. In stilte een vrouw die God vreest en die de eer van God op haar ziel geschreven heeft. En daarom is het erg dat haar man gestorven is, vreselijk, ze rouwt over hem. Daarom is het erg dat haar schoonvader overleden is, vreselijk, ze rouwt ook over hem. Maar met nadruk wordt in de tekst als eerste reden genoemd de ark weg. God weg, dat is het allerergste. En is dat ook niet zo in onze dagen, gemeente? Dat dat het ergste is? Als God ons zou verlaten. En laten we dan zomaar een paar cirkels trekken in deze nadagen van 1995. Waar is de Heere God? Waar is zijn heerlijkheid? In deze lage landen bij de zee, waar Gods heerlijkheid geblonken heeft en geschitterd heeft, op allerlei manieren en in allerlei tijden. Denkt u maar aan de eeuw van de reformatie, aan de 17e eeuw. Goed, er was toen heel wat gaande op allerlei gebied. Maar het is toch zo dat de Heere toen krachtig werkte. Denkt u aan de vorige eeuw. Denk u aan momenten uit de eeuw die wij zelf beleven. Maar waar is in de breedte en de diepte van ons volksbestaan nog oog voor de eer en de heerlijkheid en de majesteit van God? Het slijt toch steeds meer uit dat besef dat de God der Schriften de enige is. En dat het dienen van hem waarde heeft. Waarom brokkelt de kerk af en lopen de kerken leeg? Waarom spreken we overigens met een verkeerde uitdrukking over de godsverduistering? En daarmee bedoelt men dan zo ongeveer dat de Heere zo afwezig en zo ver lijkt. Is er ook in onze samenleving, in de breedte daarvan, en ook in de smalle sectoren waarin wij zelf leven, niet heel veel reden om te zeggen, de heerlijkheid is weg. We zien zo weinig meer van de tekenen van Gods aanwezigheid. En mag ik het u op deze laatste Adventszondag dan vragen, gaan we daar nog onder gebukt? Gaat de kerk daar nog onder gebukt? De gemeente, wij als gemeente, u en ik en onze kinderen en onze jonge mensen. Worstelen we daar nog mee, Heere, waar zijn de tekenen van uw genadige tegenwoordigheid? Of zijn we er in het bleke christendom van onze dagen al zo aangewend geraakt, dat we misschien wat mismoedig het hoofd schudden? Nou ja, we leven in een donkere tijd. Dat is ook zo'n dooddoener, hè? Ook zo'n dooddoener die de mensen van de verbrokenheid en van het biddend worstelen aan de troon der genade afhaalt. We leven in een donkere tijd. Ach ja, daar kan een mens voor eeuwig mee verloren gaan. Gaan we nog onder gebukt? Heren, hoe moet het met ons, met onze kinderen, in een tijd als de onze? Hoe zullen wij leven? De vrouw van Pinaas, de moeder van Ichabod, ging er tot in het diepst van haar ziel ondergebukt. Heren, hoe moet het? Weg is de heerlijkheid. En laten we dan de lijnen meteen ook maar heel nadrukkelijk doortrekken naar dat leven van u en van mij toe. Want we kunnen op de breedte van de samenleving zien, en er is reden toe vanuit het verband van onze tekst. Maar hoe is het met ons? Want dat God geweken is uit Israël, het wordt hier nadrukkelijk in het begin van het eerste boek Samuel aan ons voor ogen gesteld, is niet omdat dat als een soort lot over Israël gekomen is. Als iets wat ze niet kunnen helpen, en dat begrijpt u wel, is een van mijn diepste bezwaren tegen die term godsverduistering. Daar zou je ook uit kunnen lezen, nou ja, de maan verduistert en de zon verduistert. Dat komt over je, daar kun je niets aan doen. Ik weet wel, zo wordt het niet door iedereen uitgelegd, maar die gedachte zit er toch in. En ik las deze week nog van een man die zich gereformeerd noemt. Die zegt, ja, dat we tegenwoordig in een tijd van godsverduistering leven, dat kun je niet alleen maar aan de zonde toeschrijven. Nou, waar dan aan? Waar dan aan? God wijkt vanwege de zonde. Dat is in de Bijbel altijd zo. Dat is geen noodlot wat over ons komt. Dat is een herinnering, een zichtbare prediking van schuld en van zonde. Ja, en in die schuld en in die zonde was Israël nog wel religieus. Ze dienden nog wel het een en ander aan goden. Ze haalden zelfs de ark er nog bij. God is in ons midden, roemden ze. En de grond dreunde ervan. Hoe is dat in ons leven? Want wij moeten toch ook zeggen, vooral als u nog onbekeerd bent, mijn beste vriend, jij jongen of meisje in de kerk, dat de heerlijkheid van God niet in ons leven is. Gods aanwezigheid, Gods genade. Weg is de eer, weg is de heerlijkheid. dat staat eigenlijk op het leven geschreven van ieder die nog voor eigen rekening leeft. En dat is geen noodlot. Dat is niet iets wat u, wat ik niet kunnen helpen. Dat is schuld. Oh, ik weet wel, door de blindheid en gevolgen van onze zonde zien we dat niet. En we proberen ons altijd weer onder de klem en onder de ernst van die boodschap te onttrekken. En we hebben allerlei uitvluchten en bedenksels bij de hand. Maar het woord van God, zei Luther, dat zult gij laten staan. Ook dit woord. Dat is schuld. En zeg het nu eens eerlijk, mijn jongen of meisje in de kerk, lig je daar nou eens van wakker. Heer, ik ben zo arm, want ik ken uw genade, de heerlijkheid van uw genade, niet die heerlijkheid van uw genade. Is er niets, is weg uit mijn leven. En ik heb het vanmorgen in de kerk weer gehoord, dat is schuld. Maar heren, ik zie dat niet. Open mijn ogen. Of een ander die zegt, heren, ik ben zo arm en ik zie er wel iets van dat dat zonde is. Maar hoe moet dat nu opgelost worden? En een derde kan het niet verder komen dan alleen maar een snik. O God, ik ben een zondaar. Dat is het toch nog wel eens. Bij onze jonge mensen. Bij onze ouderen. Dat ze persoonlijk vastlopen met het feit dat wij de heerlijkheid van God verzondigd hebben. Want God had die mens, dat wil zeggen, jou en u en mij met eer en heerlijkheid gekroond. De gave van Gods heerlijkheid, van kennis en van gerechtigheid, die zijn het deel van de mens geweest. Maar die heerlijkheid waardoor die mens in zekere zin aan God deed denken. Die heerlijkheid is verzondigd. En we zijn hem kwijt. Ikabod. De eer is weg. Ja, zegt iemand, maar als je daar nu onder gebukt gaat. En als je zo op deze Adventszondag in de kerk zit. Dat je niet alleen om je heen kijkend zegt, de heerlijkheid van God, de tekenen van Gods tegenwoordigheid, je ziet ze zo weinig. Maar ook in je persoonlijke leven moet zeggen, dat je onbekeerd bent en dat je dat ware geloof niet kent, terwijl je toch naar hunkert. Maar van jezelf moet zeggen, de eer is weg. Hoe moet het dan? Hoe moet het dan? Dan lezen we de woorden van onze tekst nog één keer. En dan moeten we er eens op letten, gemeente, dat hier zo staat, de eer is weggevoerd uit Israël. Dat is de betekenis van de naam Ikabod, volgens de tekst in onze Oude Statenvertaling. En dat is inderdaad de letterlijke betekenis. Ikabod betekent waarschijnlijk allereerst, weg is de eer. Of weg is de heerlijkheid. Maar je kan ook vertalen, en daar zijn gegronde argumenten voor. Waar is de eer? En dan krijgt de vraag toch een wat andere klank. Waar is de eer? Dan is het alsof die stervende vrouw tast naar de eer, de heerlijkheid. Ze weet, de ark is weg. God woont niet meer onder Israël. Het verzoendeksel is niet meer in Silo. De dag, de grote verzoendag, kan niet meer gevierd worden. En dat is het ergste voor haar. Maar met dat woord waar is er als het ware een schreeuw tot God. Het is geen wanhopige constatering, maar het is een roep naar een geopende hemel. Waar is nu de heerlijkheid? Kijk, en zo kan het ook zijn in het leven van iemand die, ja, die met dat Ikabod in de knoop is geraakt. Geen eer en geen heerlijkheid. Ik ben onbekeerd, vreemdeling van Gods genade. Maar u bent daar onrustig onder. En u zoekt. In stilte stort u uw hart uit voor God. En u roept, maar er lijkt geen antwoord te komen. Waar is de heerlijkheid? Waar is Gods aanwezigheid? Waar is Gods genadige nabijheid? Dat is toch de vraag van uw hart. En dan moet u eens luisteren. Dan proberen die vrouwen die bij de moeder van Ikabod staan, die proberen haar te troosten. Ze zeggen, een zegen, een kroon op je leven. Een zoon. Maar de moeder van Ikabod kan niet getroost worden met haar eigen kind. Ja, dat is ook een trekje uit die geschiedenis wat we niet over moeten slaan. Als het je echt om Gods tegenwoordigheid begonnen is, dan kun je met jezelf of met je kinderen of met je vader of met je moeder of met je kerkenraad of met je dominee niet laten troosten. Dan is het menselijke. Dan zijn zelfs Gods kinderen het niet die je tot troost kunnen zijn. Van onze kant is geen verwachting. Dat drukt de moeder van Ikabod ook uit in die naam. Bij mijn kind en bij mij geen eer, geen verwachting. Die kunnen me niet troosten. En de Heere laat dat in ons leven wel eens zien. Daar kunnen degenen die de Heere vrezen toch iets van zeggen. Dat er nu van ons geen verwachting is. Dat wij onszelf niet kunnen helpen. Dat er bij ons en onze kinderen, laten we het dan zomaar zeggen, niets te vinden is in de ogen van de hoge God, waarmee wij voor God kunnen bestaan. Ikabod. Maar tegelijkertijd ligt hierin wel een draad die we niet moeten vergeten. En dat is deze, dat al kan de moeder van Ikabod geen troost vinden bij haar eigen kind, bij het zoontje, het jongetje wat zij ter wereld brengt. Al is er bij de mens geen verwachting, er ligt in deze hele geschiedenis één machtige roep om het kind van God gezonden, de zoon des mensen die de zoon van God is. Eén roep om de geboorte van de beloofde zoon Jezus Christus. Want de moeder van Ikabod zegt, waar is nu de heerlijkheid? Ze kan hem niet vinden. De ark is weg. En haar kind, het heeft eigenlijk geen toekomst als de Heere niet weder zou keren, terug zou komen naar Israël. Het is een roep om de terugkeer van God. Een roep om de terugkeer van Gods heerlijkheid en van Gods genade. En nu weten we het, gemeente, de Heere is teruggekeerd onder Israël. De ark is teruggekomen uit het vijandelijke gebied van de Filistijnen. Maar u weet net zo goed als ik dat die terugkeer van de ark nog niet betekent dat Gods heerlijkheid voorgoed en krachtig onder Israël woonde. Nee, deze hele geschiedenis roept om meer dan alleen maar een terugkeer van de ark. Ze roept om de wederkeer, om de terugkeer van God zelf. Heere, erbarm gij u over ons en kom wonen in ons midden. Kijk, dat is het wat Nederland nodig heeft. En dat is het wat u nodig hebt als u buiten God en buiten Christus leeft. En dat is het wat u nodig hebt wanneer u uitziet naar de komst van de Heere in uw eigen leven. En dat is het wat al Gods kinderen telkens weer nodig hebben. Heere, keren weder. Uw komst is het alleen die ons heilvol maken kan. Maar hoe kan de Heere dan wonen bij Ikabod? Hoe kan de Heere dan wonen bij de moeder van Ikabod onder het volk van Israël dat hij vanwege hun zonde verlaten moest? Hoe kan de Heere wonen bij verloren zonen en verloren dochters? Hoe kan de Heere wonen bij Adams kinderen zoals u en zoals ik? Dat kan alleen boven de ark. En de ark met het verzoendeksel was een symbool, een heenwijzing naar die zoon waarom deze geschiedenis zo roept, Jezus Christus. Want in Jezus Christus openbaart God straks zijn heerlijkheid. We lezen het als de eerste boodschappers van het kerstevangelie uit de hemel komen, de engelen. Dat de heerlijkheid Gods hen omschijnt. En we lezen het als Johannes tientallen jaren later het kerstevangelie schrijft. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid, zo voegt hij eraan toe, als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Daar hebt u het. In het kerstevangelie begint de heerlijkheid van God ongekend te stralen. God keert terug, God erbarmt zich, God woont onder zondige mensen. Maar dat gaat wel langs de weg van het bloed, weet u. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om de heerlijkheid van God te vertonen en om zondaren zalig te maken, maar dat heeft hem wel zijn leven, zijn bloed gekost. En daarom kerst en Goede Vrijdag en Pasen, het hoort allemaal bij elkaar. Want Jezus Christus is gekomen om de heerlijkheid Gods te openbaren. Maar die heerlijkheid Gods betekent wel dat hij lijden moet en dat hij sterven moet. In zekere zin, gemeente, en u moet dat goed begrijpen. Jezus Christus is Ichabod geworden. De eer van God is hem ontnomen toen hij aan het schandhout van het kruis werd genageld. Stond daar als met duistere letters geschreven, Ichabod, Gods heerlijkheid weg. En daarom schreeuwt de borg en zaligmaker het op het vloekhout onder de godsverlating uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zo is hij de zaligmaker geworden. En laat ik het dan nu maar heel eenvoudig zeggen aan het slot van de preek van vanmorgen. Zo breidt deze zaligmaker zijn handen uit wanneer het Adventsevangelie en het kerstevangelie gepredikt wordt. Als degene die de schande gedragen heeft, die in de armelijke omstandigheden geboren is, die op het vloekhout van de schande de verlatenheid van God heeft doorstaan en doorleden. En deze vernederde Heere Jezus, juist hij is het in wie Gods heerlijkheid zich openbaart. En dan moet u er goed op letten. Wie gaat nu die heerlijkheid in de Heere Jezus Christus zien? Die heerlijkheid Gods, die in Christus terugkeert, in de kribbe en zelfs in het kruis. Wie gaat nu de heerlijkheid Gods zien in een vernederde Heere Jezus, in een arme en in een ellendige, want dat is de Heere Jezus geworden toen hij hier op aarde kwam. Een arme zondaar. Een arme zondaar die bij zichzelf niets anders tegenkomt dan Ichabod. Geen heerlijkheid, geen eer. die alleen maar lege handen heeft, vuile handen heeft, besmeurde handen heeft. Die het zelf niet meer weet en die het zelf niet meer kan. Zit u zo misschien in de kerk? Worstelt u zo met uw gemis? Met de leegte in uw leven? Ikabod? Geen eer en geen heerlijkheid. Hier is ze. In het woord van de gekomen koning. Van de geboren zoon. Daar worden armen met goederen vervuld. En rijken worden leeg weggezonden. Daar kan het armste kind en de man of vrouw die al ouder is met het leegste hart. Of de jonge man of jonge vrouw met de grootste onmogelijkheden terecht. De Heere Jezus nodigt ze. Al die mensen die niets meer hebben dan zonde en dan schuld. Al die arme tobbers. En hij zegt, kom nu alle tot mij. Vermoeid en beladen zoals u bent. Met uw vragen, met uw onmogelijkheden, met uw schuld. Met uw eer en heerlijkheidsloosheid. En bij mij zijn schatten en gaven te vinden, meer dan overvloedig. O gemeente, zullen we dan met onze zonden en ellende het niet zoeken bij onszelf of in wat vleeselijke redenering of godsdienstige gedachten, maar zullen we het gaan zoeken op gebogen knieën bij hem, die het zegt, dat hij de zondigen en de ellendigen, dat hij ze genade wil geven. Hen die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Kijk, en dan ga je in hem ook heerlijkheid zien. Want dan laat hij door zijn woord en door zijn geest zo heel geleidelijk soms, of soms ook zo heel plotseling aan het licht komen. Dat zijn heerlijkheid, de heerlijkheid gekocht en betaald door zijn eigen hartebloed, redt van de dood. Dat er weer eer en heerlijkheid komt op die dorre akker van ons leven. En in het verschraalde van een samenleving zonder God. Wanneer Gods genade komt wonen in Christus. En daarom mag het onze bede wel zijn en blijven, nu dit jaar ten einde neigt. Heere, laat uw heerlijkheid van ons en van onze kinderen niet wijken. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen voor uw aangezicht. O, maak gij ons uw heerlijkheid bekend. En wil u geven dat we, mag het zijn in deze dagen, iets van uw heerlijkheid mogen ontdekken voor het eerst of ook opnieuw. Heere, we hebben het gehoord vanmorgen, dat wij die heerlijkheid niet kennen. Dat wij er buiten staan. Dat wij er buiten staan door eigen schuld, want het is geen noodlot wat over ons komt, iets wat we niet kunnen helpen. O, bind ons de zonde als schuld op, opdat we niet zo makkelijk onbekeerd kunnen blijven. En wil u geven, Heere, dat er een hunkering mag komen naar dat heil en naar die heerlijkheid. En dat zo het woord gebruikt mag worden. Wil u, Heere, geven dat arme zondaren met niets dan schuld bij zichzelf nu tot die koning mogen vluchten. Kom ik om, dan kom ik om. Al leeft dat dan in hun hart. Heere, u zult ze niet verstoten. Wil u uw volk in deze dingen leiden. En dat ze meer en meer heerlijkheid gaan zien in hem die de schande heeft verdragen. Ikabod is geworden in de diepste zin van het woord. Weg is de heerlijkheid. Opdat mensen die dat niet verdiend hebben, de heerlijkheid Gods weer zouden zien. En uit die heerlijkheid Gods zouden leven. Heere, schenk het uit genade. Dank voor alles wat u gaf. Zegen ons ook in het verdere van deze dag. Breng ons vanavond weer samen. En wees u dan met uw heerlijkheid in ons midden. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 80, het vijfde vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.